Dit is de podcast Ondernemen van Hallo Losser, waarin we praten met ondernemers uit Losser over een actueel thema. En deze keer gaan we het hebben over mode en winkelen. Mijn naam is Peter Langelaar en mijn gast vandaag is Paul Wigger. Welkom Paul.
Dankjewel.
We gaan eens kijken, wie is Paul Wigger? Wanneer ben je geboren en waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Losser in oktober 1959 en geboren en getogen hier.
Geboren en getogen Losser, nou, dan weet je heel veel over Losser. Je zit in de mode, wat draag je zo voor het liefst? Wat is jouw populaire outfit?
Ja, een beetje informeel, maar mag wel netjes zijn.
Mag wel, ja, dat snap ik. En wat eet je het liefst? Wat is je favoriete maaltijd?
Hollandse kost.
Zoals boerenkool?
Ja, stampot, aardappelen met gewone Hollandse groenten. Een stukje, klein stukje vlees erbij vind ik heerlijk.
En als je uit eten gaat in Losser, waar ga je graag heen?
Er zijn natuurlijk meerdere locaties, maar ik kom wel eens bij de Oude Apotheek, kom wel eens bij Smit, kom wel eens bij Bor. Ja, dat zijn toch wel voor mij in Losser de eetlocaties. En in de gemeente Losser ga ik ook wel eens naar het paviljoen.
Oké, leuk. Even kijken, je hebt een winkel in Losser. Hoe lang is de winkel er en wat moeten wij weten over Wiggermode?
Mijn moeder is aanvankelijk begonnen in 1958... Dus we draaien
voor jouw geboorte?
Ja, wij draaien al een paar jaar mee in Losser. En mijn vader had in eerste instantie nog steeds een baan. Ik ben in 1959 geboren. Mijn beide broers 2 en 4 jaar later. En ja, de winkel liep eigenlijk best meteen heel erg goed. Mijn moeder was in die tijd gediplomeerd hoedenstyliste. Okay. En in die tijd droeg men ook nog hoeden naar de kerk.
Ja.
Ze was daar erg druk mee en in die tijd verkocht ze dus hoeden en wat lingerie, wat vestjes, wat rokjes. Maar ja, al naar gelang de winkel groter werd en de vraag groter werd, groeide ook het assortiment. En toen hebben we in 1966 een stuk achter de winkel bij aangezet.
Dezelfde locatie was het?
Dezelfde locatie, ja. Dat is dan een split level. Dat is dus een halve kelder en een half souterrain.
Oh ja.
Halve eerste etage, moet ik zeggen. En in 2007 hebben we het pand van de buurman erbij gekocht. Waar toen bloemenwinkel De Jong zat, Karel
ja.
De Jong.
Ja.
En met die uitbreiding stopte het eigenlijk. Want de ruimte was op naar zowel links als naar rechts.
Maar één keer de buurman kopen.
Ja, precies. Maar nooit geen spijt van gehad. Wel nee. Is de locatie daardoor veel rijker geworden. Ja. Je hebt meer presentatiemogelijkheden qua etalage enzovoort.
Ja. Ik had het net met Trudis over van Wigger Kellerhuis. Dat was eigenlijk een bekende naam. Hè? En op enig moment is dat Wiggermode geworden. Hè?
Ja, exact. Ja.
Wanneer is dat gebeurd?
Toen ik in 87 samen met mijn vrouw de winkel overnam, hebben we gezegd van, nou, we vinden de naam toch wel erg lang. Wij maken er Wiggermode van. En ook als je in die tijd de telefoon opnam, dan was het allemaal wat korter. Goedemiddag, u spreekt met Josephine van Wiggermode.
Ja, logisch. Oké. En we hadden net over de locatie. Hè? Van het begin zit je op dezelfde locatie met uitbreiding. Heb je ook nog een magazijn? Zit het allemaal in de winkel, alles wat je hebt?
Nou, we hebben een magazijn. Dat zit op 2 hoog. Okay. Dus we moeten daags nog wel wat trapjes lopen.
Ja.
Het is wel zo dat de courantenvoorraad in principe in de winkel hangt.
Ja.
We hebben best wel een hoge doorloopsnelheid. En nieuwe spullen worden, als ze binnenkomen, uitgehangen, geprijsd. En gaan eigenlijk meteen in de collectie. In de winkel zijn we ook eigenlijk altijd bezig met die collectie. Op het moment dat we dus bepaalde collectie er een beetje uit begint te lopen en er komen nieuwe spullen, integreren we dus bepaalde collecties met het nieuwe wat er binnenkomt. En op zo'n manier heb je altijd een mooi nieuw en vers beeld. We verhuizen ook heel regelmatig met onze collectie binnen de winkel, omdat de ruimtes voor collectie A soms niet helemaal toereikend zijn. En dan verhuizen we dus die collectie naar die plek toe. En andere collectie verhuist dan weer in de winkel zelf. Daardoor krijg je dus ook telkens een nieuw beeld, maar ook nieuwe kleurcombinaties, omdat we telkens tijdens het seizoen zaken aanvullen. en de inspelen op de behoeften van dat moment.
Ja, want dat is natuurlijk wel heel kritisch, hè? Zeker in de mode, dat je de juiste inkoop doet, zodat het ook past in het beeld wat mensen op dat moment willen hebben. Hè? Wie gaat er bij jullie over? Doe jij dat? Doet je vrouw dat?
Tegenwoordig doen mijn vrouw en mijn dochter dat.
Oké. Okay.
En ik moet ook zeggen, dat loopt eigenlijk prima. Zij gaan al een jaar of 4, 5 samen naar Amsterdam. Voordien ging ik ook nog mee. Maar sinds een jaar of 4, 5 gaan zij met z'n tweeën. Ze plannen inkoopafspraken in en rond Amsterdam. En daar worden de collecties ingekocht die een maand of 5, 6, 7 daarna in de winkel zien.
Ja, want dan moet je er wel een goed gevoel bij voor hebben.
Ja, ja, dat is het zogenaamde vingerspitsengevoel.
Ja.
Dat je toch moet ontwikkelen, moet leren. Ik denk niet dat je dat maar zo even uit de boom plukt, om het zo maar te zeggen. Nee, dat is echt wel een proces. En ik moet zeggen, mijn vrouw doet dat heel goed en mijn dochter is daar ook hartstikke goed in. Mijn dochter heeft overigens technisch-commerciële textielkunde gestudeerd en is daardoor ook heel goed onderlegd.
Ja.
En kan dus echt alles vertellen over stoffen en processen wat daarbij hoort.
Ja, ja. En dat wordt dan de volgende generatie in het bedrijf misschien wel.
Ja, we gaan het zien.
Ja, we gaan het zien.
Dat zit allemaal nog in het vat.
Ja, 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 nee, dat snap ik heel goed. Wat zijn trends, hè? Want je zit er heel lang in het bedrijf, eigenlijk vanaf je geboorte al. Hè? Van alleen bewust niet, maar welke trends heb je meegemaakt? Wat zijn nou belangrijke trends die je opgevallen zijn?
De meest in het oog springende is dat toch wel het traditionele kleden en dat men dus spullen kocht voor 4, 5, 6 of misschien wel 10 jaar lang om te dragen, dat patroon is weg.
Ja.
Dat is wel een van de allerbelangrijkste dingen die in onze handel, als ik dat vergelijk met de jaren 70 en daarvoor en nu. Ja, nu koopt men echt wat men leuk vindt. En,
voor een seizoen bijvoorbeeld?
Ja, en natuurlijk is het ook zo dat wij in de jaren 50, 60, 70, de naoorlogse jaren, was het land in opbouw. Mensen wisten nog wat zuinigheid was.
Ja.
En daardoor ook op zo'n manier leefden. En zij kochten een broek voor een feestje. Maar ja, die mocht later ook nog weer aan kunnen.
Ja,
op die manier ging dat. En tegenwoordig is het zo dat juist alleen specifiek voor een feestje een outfit wordt gekocht. En natuurlijk dragen ze het dan naderhand wel. Maar de prioriteit ligt toch wel echt op de wens van dat moment.
Ja, snap ik. En dat is allemaal damesmode?
Ja.
Geen herenmode?
Nee.
Dat komt ook vanuit de oorsprong? Want je vertelde dameshoeden, lingerie. Is er ooit een overweging geweest?
Er is wel eens over nagedacht, natuurlijk. Maar je kan beter één sector heel goed doen in plaats van 2,5. Zoals ik al zei, de winkel heeft niet voldoende ruimte om daar ook nog eens herenmode bij in te hangen.
Ja,
ook, de reden dat wij nu geen lingerie meer hebben, is ook dat wij ons hebben gespecialiseerd op het damesvak. En daarom afscheid genomen hebben van het lingerieverhaal. Dat was overigens al ergens in de jaren 80. Dat verhaal, ja, dat was een ruimte ding. Dat was echt het volume van de damescollectie werd zodanig. En we wilden een compleet pakket neerleggen. En dan was er uiteindelijk geen plek meer, fysiek niet, voor de lingerie.
Ja, en je hebt dan ook een doelgroep. Naar mijn beleving ook wel een vaste klantenkring. Mijn vrouw die komt graag bij je, mijn moeder komt graag bij je. Wat is een specifieke doelgroep voor jullie?
Onze doelgroep is in ieder geval niet het allergoedkoopste segment. Daar is zo ongelooflijk veel aanbod in dat wij ons aan die concurrentie niet willen branden. Wij kiezen toch voor de modemerken. En wij kiezen die merken ook op basis van de combineerbaarheid met elkaar. Daarin vinden wij het erg belangrijk dat er een stukje modiciteit in zit.
Wat bedoel je met modiciteit?
Nou, dat het een beetje meegaat met de modetrends.
Okay, ja.
We zijn we lopen niet voorop. Maar we willen wel graag in onze spullen die we aanbieden de accenten van het seizoen laten zien. En ook daarmee de kleuren. En daarnaast is natuurlijk pasvorm heel erg belangrijk. Ja. En dat is ook wel ons specialisme. We zijn echt wel een broekenspecialist. We hebben echt voor iedere vrouw tussen de maten 36 en 46, misschien nog 48, hebben we een broek die past.
Wat is de toekomst van de winkel?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat winkels met voldoende volume, met voldoende vierkante meters en dus met voldoende aanbod een goed bestaansrecht hebben.
Met hoeveel mensen werk je?
Op dit moment werken we met z'n vijven. En dan tel ik mijn vrouw en mijn dochter daarbij. We zijn gewoon werknemer.
En dan 5-6 dagen in de week open?
Zes
dagen, ja.
Nee, 5. We hebben de maandag sinds vorig jaar, begin 24, hebben we de maandag eraf gedaan. Maar we werken wel. Maandag zijn we gewoon aan het werk.
Ja.
Maar dan vaak met dingen die waarbij we niet gestoord willen worden.
Nee, die niet kan doen als de winkel open is.
Ja.
Het gaat over de winkel en over mode. Maar je bent ook nog actief buiten de winkel in Lossen.
Ja.
Je bent op en top Lossenaar. Je bent hier geboren en getogen. Heel geïnteresseerd in de historie van Lossen. Betrokken bij het Geologie Museum. Ook bij het Midwinterhoornblazen. Ik lees over duiken met de fondsen van Botten in de Oelemars.
Ja.
Vertel eens, wat doe je allemaal in Lossen?
Ja.
Heel veel, hè?
Heb je even. Ja, nee. Ik heb eigenlijk best wel veel hobby's. Ik ben een fanatiek zwemmer en waterpoloer. Daarnaast inderdaad duik ik sinds 2000. Toen ik een poosje meedraaide in die club, ben ik uiteindelijk ook als vrijwilliger duikinstructeur geworden. En allerlei specialisaties gedaan. Maar ik geef inmiddels ook allerlei specialisaties. Hartstikke leuk.
En duiken, dat gebeurt hier dan ook in het zwembad, maar ook in open water?
In de winterperiode ben ik dus betrokken bij de opleidingen.
Ja.
Van de beginnende opleiding Advanced en andere specialties. En in het voorjaar, in april, gaan wij naar buiten en dan duiken wij in Bonnebroek in het Grasbroek.
Oh ja.
En daar ronden wij met onze cursisten de opleidingen af. We hebben een week of 3 geleden net 8 mensen gebreveteerd als 2-stersduiker, dus als advanced diver. En dat is gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Maar ja, daaruit komen ook andere dingen voort. Dat je dus buiten het geven van instructie ook bepaalde dingen zelf heel leuk vindt. En dat is bijvoorbeeld het wrakduiken het duiken naar het maritieme verleden.
Oh ja, ja. Wat is de meest bijzondere duik die je gemaakt hebt?
De meest bijzondere duik? Nou, dat zijn eigenlijk wel wat mij betreft. Ik heb natuurlijk ook wel in de tropen gedoken, in Thailand en in Bali. En dat is echt fantastisch. Het is één pracht van vis en kleur en noem maar op. Maar voor mij zijn de duiken op het Noordzee, met een schip de Noordzee op en een dag of 3-4 gewoon de wind door de haren. En dan ankeren we of dan maken we ergens vast op een wrak. En dan gaan we naar beneden en dan is het altijd weer het onbekende wat je daar aantreft. En de Noordzee was 10.000 jaar geleden was dat gewoon land.
Ongelooflijk, hè?
Ja, het was gewoon ene grote steppe. En doordat de ijstijd ten einde liep, is eigenlijk de waterspiegel met zo'n 25 meter gestegen. Dus de stijging van de waterspiegel is van alle tijden, laten we het daarop houden. Maar ik duik dus heel graag op die wrakken. En dat zijn in feite de riffen van de Noordzee. Want dat zijn dus harde substraat, daar groeit van alles op. Maar de jonge vis verbergt zich daarin. Krabben, kreeften. Het is geweldig.
Altijd weer bijzonder.
En vooral als je een mijl of 15 uit de kust bent, dan is het zicht daar, met name vanaf juli, half juli, is het zicht daar gewoon net als in de zwembad. Stelt het je misschien niet voor, maar het is fantastisch.
Ja, en Lossen, dat hier was ook ooit de zee, hè? Want hier worden haaientanden gevonden. Ik kom een beetje bij het Geologie Museum.
Ja.
Daar ben je ook bij betrokken.
Daar ben ik bij betrokken. Het is eigenlijk meer andersom. Wij hebben een cursus gedaan. 3 andere duikers en ik.
Oh, de link is ook met het duiken?
Ja, de link is met het duiken. Wij hebben gedaan gevorderd maritieme archeologie. Na de basiscursus hebben wij het gevorderde gedaan. En wij mochten voor die gevorderden mochten wij een eigen project kiezen. En wij hebben gekozen om te duiken in de Oelemars en daar de geologische structuur van de bodem te onderzoeken. Te kijken of er archeologische vondsten te vinden waren op de bodem. Maar vaak worden er door de baggeraars toch wel botten naar boven gezogen die dan op het depot terechtkomen. We hebben toch daaraan uiteindelijk een werkstuk afgeleverd. En dat werkstuk heeft geleid tot de brevetering van NAS 2. En dat is Nautical Archaeological Science. Dat is een internationaal brevet. Wat eigenlijk de beloning is voor dit onderzoek. Het leuke is, het heeft een enorme spin-off. Want wij gaan dit najaar van dit hele project een boek uitbrengen.
Bijzonder, ja.
Ja, een boek van 270 pagina's, zo. Rijk geïllustreerd. Gesponsord door de LWAOW, dat is de Landelijke Werkgroep Onderwaterarcheologie. Zij hebben gezorgd voor een ISBN-nummer. En de kosten voor de eerste 20 boeken worden gedragen door Popping Zandverzet en door KWS, Koninklijke Wegen Stevin.
Ja.
En wij gaan dus binnenkort dit online zetten om te kijken of er nog meer mensen geïnteresseerd zijn in zo'n boek. En dan gaan we kijken hoeveel boeken we laten drukken.
Oké, nou bijzonder. Goed om dat hier ook te noemen, want wie belangstelling heeft, die kan zich bij je melden.
Ja, dat gaat straks allemaal wel via ook digitaal.
Ja, oké. Ja. Ja, dus ook via Hallo Lossen. Hè? Dus dat gaan we aandacht aan besteden. Maar wat dan waarschijnlijk geen link heeft met duiken, is het met winterhoornblazen. Waar is die liefde vandaan gekomen?
Ja, dat is een hele goeie. Ik was een jaar of 12 en toen gingen vriendjes van mij, die gingen naar Clubhuis de Mugde, dat er inmiddels niet meer is.
Ja.
Daar was een cursus met winterhoornblazen. En als je een jaar of 12 bent en je mag 's avonds, als het donker is, nog even de deur uit, ja, dan is dat natuurlijk altijd interessant. Dus in eerste instantie was dat meer de drijfveer dan dat ik nu een met winterhoorn moest maken. Maar goed, ja, mijn vriendjes waren bezig met het hakken. En toen kwam Marien Swavering. Die kwam me, zo mijn jong, was toen ook een met winterhoorn maken? Ik zei, ja, tuurlijk wil ik dat. Maar ik weet niet hoe het moet. Nou, toen heeft hij mij letterlijk aan het werk gezet.
Ja.
En toen heb ik mijn eerste met winterhoorntje gemaakt. En ik ging toen met die andere jongens samen meedoen met de junioren toernooien. En ben daar ook gewoon blijven hangen. Dus ik was een jaar of 12 en we zijn nu ruim 50 jaar verder. Ik ben nog steeds betrokken bij die club.
Geweldig.
Als een van de karttrekkers.
Ja.
Samen met nog een aantal mensen hoor. Ik moet trouwens er ook nog bij zeggen, je doet nooit iets alleen. Je bent altijd afhankelijk van mensen om je heen waarmee je gezamenlijk dingen doet. En dat geldt in het met winterhoorn blazen. Dat geldt ook bij het duiken. Dat geldt ook in een zaak, ja?
Ja, nee.
Mijn vrouw staat maar half, mijn dochter staat maar half. En al die hobby's die je doet, daarvoor heb je ook thuis die rust nodig. En de gunfactor, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, met winterhoorn blazen, om daar even op terug te komen. 2013-14 heb ik op verzoek eigenlijk van de Stichting met Winterhoorn Blazen Twente een boekje geschreven. Dat boekje is toen uitgebracht. Dat is omdat wij het maken van de met winterhoorn op de lijst van immaterieel erfgoed hadden gekregen.
Okay.
Konden wij bij het participatiefonds een subsidie krijgen voor een project. Nou, dat project is dus geworden het drukwerk van dat boekje.
Ja.
En we hebben er toen 2000 van laten drukken. Die zijn eigenlijk nu nagenoeg allemaal weg. En er komt nu een tweede druk van.
Ja, geweldig. Ja, wat mooi.
Ja. Ja.
Ja, dat hebben we allemaal wel een link ook met historie. Hè? We hebben ook Breugel wat er weer aankomt. Hoe leuk vind je Breugel en hoe belangrijk is dat voor jullie?
Ik heb helemaal in het begin, toen Wilfried Kok nog op de markt een klein feestje organiseerde en de naam Breugeliaans Festijn verzon.
Ja.
Heeft hij samen met onder andere Bertil Meijer die kar getrokken. In 1986 ging Bertel Meijer verhuizen naar Hengelo en die zei tegen Wilfried van ja, je moet iemand anders zoeken voor die PR. En ik was in die tijd best al wel actief binnen het dorp als stratenvertegenwoordiger en een aantal andere dingen waarmee ik hielp binnen het dorp. Toen zei Wilfried, is dat niet iets voor jou? Ik zei, ja, god, ik wil dat wel eens proberen. Ik zei, maar waar begin ik? Nou, zegt hij, dan moet jij die Bertel Meijer maar eens bellen. Dus ik heb Bertel Meijer gebeld en die heeft mij een lijstje gestuurd van 6 namen. De redacteur van de Twentse Courant, de redacteur van de Tubantia, de redacteur van de Nieuwe Dinkelander,
oh ja,
en van de Volkskrant, AD en nog één. Dat was alles. Daar kon ik het mee doen. En in die tijd was het natuurlijk ook zo, we hadden nog niet de computer, ik had nog een typemachine.
Oh ja.
Dus je ging typen met een keurig carbonnetje ertussen.
Ja.
En zo is het begonnen. En in die tijd deden Rommelpot bijvoorbeeld, die deden die voorstellingen ter leringen en vermaak. En dan ging ik een maand of 3 van tevoren, werden in scène gezet. En dan ging ik fotograferen en dan had ik wat fotomateriaal voor de krant. Maar dat ging in die tijd gewoon nog echt met een rolletje.
Ja, ja, tuurlijk. Ja.
Dat ging niet digitaal.
Nee.
Het was allemaal ja, wel toch wel veel intensiever, arbeidsintensiever dan tegenwoordig. Maar tegenwoordig kun je weer veel meer doen. En als je veel meer kunt doen, blijft het net zo arbeidsintensief.
Je hebt er net zoveel tijd voor nodig.
Je hebt wel meer kennis nodig tegenwoordig, ja, omdat je van alles een beetje moet kunnen.
Ja.
In die tijd moest je kunnen fotograferen en je moest een beetje een verhaaltje in elkaar kunnen. Ja, dat lukte allemaal wel. Maar daar... Ja, daar is wel een heleboel bijgekomen.
Dat is mooi, ja. Ja. Want Breugel is wel een van de grote evenementen in Lossen. Hè. We hebben carnaval, we hebben Breugel en de boerenmarkten elke maand. Hè. Dat zijn de mooie activiteiten. Maar toch zien we dat er nog wel iets bij kan in Lossen. Hè. We hebben nog wel eens wat leegstand. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, op zich denk ik niet dat de evenementen iets hebben te maken met de leegstand.
Nee, denk ik ook niet.
Ik denk dat... bijvoorbeeld de boerenmarkt echt iets bijdraagt aan de drukte in Losser op die bewuste zaterdagen.
Ja.
En dat geldt ook voor Breugel en dat geldt ook voor carnaval. Je hebt natuurlijk de laatste tijd erbij gekregen de Halloween.
Zeker, ja.
De kerstmarkt.
Die kerstmarkt is groot geworden.
Die weligtiert, dat gaat hartstikke goed. En Sinterklaas is toch ook nog steeds aanwezig.
Zeker.
Inmiddels niet meer met Zwarte Pieten.
Ja.
Maar goed, er zijn heel veel evenementen in Losser. Ik denk dat Losser, en ik kijk ook, ik hoor wel eens mensen om ons heen, uit plaatsen om ons heen, collega's, dat ze toch met een beetje een jaloezie naar ons dorp kijken, van hoeveel hier eigenlijk gebeurt. En daar kunnen we dit weer terugvoeren op het feit dat wij die business investeringszone hebben.
Ja.
Dat een cirkel binnen het centrum van Losser, die zich confirmeren aan het feit dat zij een bepaald bedrag betalen. En dat bedrag gaat dan ten gunste van al die evenementen die we kunnen organiseren. Want zonder geld begin je niks.
En als dat niet zo georganiseerd was, nee, konden we al die evenementen ook niet doen.
In de jaren 80 was ik dan, wat ik al zei, net stratenvertegenwoordiger. En dan ging ik de winkels langs. En dan moest Sinterklaas in tocht. En dan ging ik bij iedereen 100 gulden ophalen.
Oh ja.
Of 50. En ik moest dan 12 keer in het jaar moest ik langs. Nou, daar krijg je tegenwoordig niet meer voor elkaar.
Nee.
Dus het is heel goed dat die business investeringszone, dat die er is. En dat geld wat daaruit komt, dat wordt dus via de onroerend goedbelasting geïnd door de gemeente.
Ja.
En dat gaat 1-op-1 naar CML, Center Management Losser.
Ja.
En daar mogen we heel blij mee zijn. Dat is eigenlijk een beetje een levensader van
het centrum. En dat maakt het mogelijk dat we al die evenementen op die schaal kunnen organiseren.
Plus dat CML ook een aanspreekpartner is voor allerlei partijen. En dat is niet alleen maar de carnaval of allerlei andere zaken, maar ook de gemeente Losser. De gemeente Losser kan nu naar het bestuur van CML toe. Want zij zijn de spreekbuis van alle ondernemers.
Ja.
En kan dus daar toetsen wat de ideeën en de meningen zijn bij de ondernemers over bepaalde onderwerpen. Ik noem maar een voorbeeld. Dat is het parkeren in Lossen. We hebben een blauwe zone.
Ja.
Die blauwe zone die hebben we echt te danken aan het overleg van de gemeente Lossen met CML. Want okay. Als er geen overleg is, ja, dan wordt er gewoon een beslissing genomen.
Ja snap ik. Want er zijn natuurlijk altijd bij ondernemers wensen. Dingen die misschien nog anders moeten of die we missen. Wat staat er bovenaan jouw lijstje? Wat zou je nog anders willen of wat mis je in Lossen als ondernemer?
Ja, dan moet ik even nadenken. Er zijn natuurlijk best wel veel dingen. Ik denk dat een goed verzorgd centrumgebied heel belangrijk is.
Ja.
Ik denk ook dat voldoende parkeerruimte een issue is. Echt een must. Verder vind ik het heel belangrijk dat winkels zelf hun uitstraling en hun... Dat verzorgd is.
Ja.
En als je dat teweeg weet te brengen, dan denk ik gewoon dat je een heel mooi centrum hebt.
Dan versterkt het elkaar.
En ik weet waar je nu naartoe gaat. Er is natuurlijk ook wel wat leegstand. Maar dat valt nog wel mee in Lossen.
Ja. Die worden ook wel weer creatief opgevuld als het tijdelijk is.
Ja. Het is wel zo dat de retail als zodanig, die staat wel wat onder druk.
Ja. Maar goed, dat is ook de tijdsverschijnsel, denk ik.
Ja.
Maar goed, als we dan toch af gaan sluiten en concluderen, dan zeg je wel, andere gemeentes en ondernemers en andere gemeentes, die kijken soms wel jaloers naar Lossen. Want
zeker.
We hebben natuurlijk
best
een heel mooi dorp met veel goede evenementen.
Ja, maar ook de sfeer in het centrum. Heel belangrijk is dat ook het authentieke van het centrum, dat bewaard blijft. Dat je niet gaat lijken op al die nieuwbouwsteden.
Ja.
Met al die centra die allemaal op elkaar lijken.
Klopt.
Je moet een eigen karakter hebben.
Ja.
En zolang als wij in Lossen in staat zijn om dit karakter wat we nu hebben in stand te houden. Dan denk ik dat de consument die in Lossen komt en zegt van goh, dit is best een heel aardig plaatsje.
Precies.
En dan gaan ze de auto neerzetten. Of ze stappen van de fiets en ze gaan wat drinken of ze eten een ijsje. Maar ze lopen ook die andere winkels binnen. En dat is belangrijk. Je eigen identiteit. En dan dat ook kunnen etaleren. Ik denk ook dat bijvoorbeeld Joma met zijn burgemeester. Dat die gewoon echt een ambassadeur is voor ons dorp.
Nou, dat weet ik zeker. Want als ik ergens in Nederland kom en ik kom op veel plekken, dan vragen ze waar kom je vandaan? Ik zeg uit Lossen. Dan is het vaak, dan gaat het over, oh ja, die van Joma. Dus dat doen ze inderdaad.
En is dat echt jullie burgemeester?
Ja, precies. Paul, bedankt voor deze inkijk als ondernemer, maar ook de andere dingen die je doet. Heel interessant verhaal. Bedankt daarvoor.
Graag gedaan.
En veel succes.
Dank je wel.